In handelingen 2. Waar de apostel in handelingen 2 op het hoogtepunt. En dat is het belangrijkste punt, uiteraard. Het hoogtepunt van zijn toespraak zegt in vers 34. Van handelingen 2. Want David is niet opgevaren in de hemelen. Maar hij zegt: de Heer heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. En dan meteen als commentaar op dit citaat uit het Oude Testament. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Ik hoop dat u goed aandachtig met mij meegelezen hebt. Het idee is namelijk dat de apostel in handelingen 2 vers 34 en 35 citeert uit Psalm 110, waar we straks nog wel terechtkomen, waarin het gezegd wordt over kennelijk de Heer en daarmee de zoon van David, dat hij zou zitten aan de rechterhand Gods, want daar komt het op neer. En als commentaar daarop wordt gezegd zo, dat wil zeggen daarom en dus en op grond van het voorgaande en op grond van deze uitspraken uit Psalm 110 overigens, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem, ja, dat God hem gemaakt heeft tot, ja, tot degene die gezeten is aan de rechterhand Gods, uiteraard. Want dat is wat zojuist was aangehaald uit Psalm 110. Of zoals op andere plaatsen staat, het gaat om degene die gezeten is op de allerhoogste troon, de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Maar hier staat gewoon, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt, uiteraard. En daarna vraagt men, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus, bekeert u. En de gedachte is uiteraard dat men tot geloof zou komen, zoals het feitelijk ook staat in vers 41. En daarna in het laatste deel van het hoofdstuk in ieder geval nog een keer. Er wordt gezegd dat men daarop zou vertrouwen, daarin zou geloven, zodat de gedachte is dat men zou geloven in deze Jezus, die weliswaar gekruist was, maar die gezet was en gezeten dus op de allerhoogste troon in de hemel. Want wie in hem gelooft, zou op grond daarvan eeuwig leven hebben. Dat lezen we hier niet trouwens, zeker niet voor het eerst, maar dat lezen we in ieder geval in Johannes 3 en dat was wel een paar jaar eerder al. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon, zijn erfgenaam, de troon in de hemel, dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven zou hebben. Het is volstrekt dezelfde waarheid als deze, want de gedachte ook in Johannes 3 vers 16 is een gedachte aan de Heer Jezus, die inderdaad niet zozeer gezeten is op de troon van David, dat komt in de toekomst alsnog, maar die wel degelijk gezeten is op de troon van zijn hemelse vader en daar gesteld is volgens Petrus tot Here en tot Christus, zodat hij daar inderdaad de allerhoogste naam draagt, de naam van de Here, of gewoon in het Hebreeuws meer de naam Jehovah. Hij is daar ook gesteld tot Christus. Hij is daar bovendien als de Heer van David. En dat is nog heel wat meer dan alleen de zoon van David. Hij is immers daar als de zoon van God. Maar er komt nog wat anders bij. Heel dit idee dat de Messias gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel en vooralsnog niet op de troon van David in Jeruzalem, blijkt dus een volstrekt oudtestamentische gedachte te zijn, in die zin dat deze gedachte in het Oude Testament ons wordt voorgehouden. Dat men deze gedachte niet kende of niet begreep, dat is een duidelijke zaak. Ik hoef niet verder niet toe te lichten, ook niet eens waarom dat dan was en hoezo. Het was nou eenmaal zo, maar niettemin is het een oudtestamentische waarheid, in de zin van dat deze waarheid in het Oude Testament was aangekondigd. Want wij ons wordt verteld dikwijls dat de discipelen tamelijk domme jongens waren, omdat ze niet begrepen dat de Heer na zijn dus van sterven en opstaan en dan zijn kerk, zijn gemeente zou bouwen enzovoorts. Want wij leren dan dat zij de naïeve gedachte hadden dat de Heer Jezus, de Messias dus, op aarde zijn koninkrijk zou oprichten. Dat is ongeveer het verhaal. En ik moet u zeggen dat wij daarna meteen dikwijls toevoegen en zeggen, nou ja, zo vreemd was die gedachte niet, want dat kun je toch inderdaad uit de oud-testamentische profetieën en beloften opmaken, dat dat zo zou gebeuren. En dat is natuurlijk ook zo. Dat neemt echter niet weg dat diezelfde oud-testamentische profetieën spreken over een situatie waarin de Messias weliswaar verschenen zou zijn en zich bekendgemaakt zou hebben, maar tegelijkertijd een situatie waarin hij nog niet zijn heerlijkheid op aarde in het algemeen zou hebben geopenbaard. En voor zover hij heerlijkheid openbaarde, was het aan zijn discipelen. Maar niet aan het volk, wel aan de discipelen, niet aan het volk en zeker niet aan de volken, want dat wacht allemaal inderdaad nog op de toekomst. Wij leren soms, ik weet niet wie die wij dan is, want ik weet niet van welke kant u binnengekomen bent, hè? Maar wij leren soms dat de discipelen dus een verkeerde toekomstverwachting hadden enzovoorts. En ik moet u zeggen, wel die toekomstverwachting van een aards koninkrijk was niet ten onrechte. Aan de andere kant is het zo dat deze oud-testamentische uitspraken wel degelijk en ook duidelijk genoeg spreken over een periode waarin deze Messias verschenen zou zijn en waarin hij zijn koninkrijk op aarde nog niet zou geopenbaard hebben. Dat zou pas later in de toekomst gebeuren. Dat er zo'n aanzienlijke periode uit de heilshistorie zou innemen, die bekende bijna 2000 jaar zal ik maar zeggen, dat maken wij uit het Oude Testament misschien ook niet op, achteraf wel trouwens, maar op voorhand wellicht niet. Men neemt niet weg dat het Oude Testament daar wel redelijk over spreekt. Wat noodzakelijk is, is dat wij aandachtig, nauwgezet, accuraat deze schriftgedeelte bezien. Hoe dat ook zij, wat de apostel Petrus hier op deze Pinksterdag naar voren brengt, ik heb het u eerder gezegd en ik heb er nog geen commentaar op gehoord. Het is in ieder geval niet, in Handelingen 2, is het in ieder geval niet dat deze Jezus zijn koninkrijk aan Israël en de volkeren zal oprichten. Dat staat nergens. Wat er wel staat, is dat deze Jezus gezeten is op de Allerhoogste troon, aan de rechterhand Gods, in de hemel, uitermate verhoogd en wat hem wezen mag. En dat men door geloof in hem inderdaad vergeving van zonden en eeuwig leven, namelijk de Heilige Geest, zou ontvangen. En dat is precies de waarheid waaruit wij ook vandaag leven. Dat heeft met de openbaring van het koninkrijk helemaal niets van doen. Daar heeft Petrus het trouwens ook niet over. En dat hebben anderen ook gemerkt en die zeggen dan ja, hij heeft het er niet over, maar ik dacht er wel aan. Maar ja, dat kunt u niet bewijzen en het tegendeel kan ik ook niet bewijzen. Dat doet ook verder niks ter zake, want wat Petrus gedacht heeft speelt geen enkele rol. Ik wijs u erop dat wij te maken hebben met een geïnspireerde woord van God, zodat het meer de vraag is wat God gedacht heeft toen hij deze woorden heeft laten optekenen. En het moet toch duidelijk zijn dat wat hier besproken wordt op geen enkele wijze spreekt over wat we dan noemen het koninkrijk of de duizend jaren of iets dergelijks. Maar in tegendeel, het spreekt over heel wat anders. Peter zegt niet, hij zit op de troon van David. Hij zegt, hij zit in de hemel. Op de troon van zijn vader in de hemel. Zijn vader, van vader zijnde, zeg ik dan altijd maar. Hè? En niet van moeder zijnde, want daar komt het op neer. De troon die hij erfde langs vader zijnde en niet langs moeder zijnde. Die troon is dat. En dat is ook inderdaad wat in Psalm 110 gezegd wordt. Want bij Psalm 110 moet ik eigenlijk hetzelfde commentaar maken. Daar wordt het uitgeciteerd in, dus door de apostel Petrus. Psalm 110, waar staat een psalm van David. En dan, de Heere heeft tot mijn Heere, en hij zegt dus niet mijn zoon, gesproken, zit aan mijn rechterhand. Want de gedachte is natuurlijk dat de Messias als zoon van David zou zitten op de troon van David. En wat David hier in deze psalm naar voren brengt, is precies de andere kant van het verhaal. Weliswaar een psalm van David, maar hij zegt niet, de Heer heeft tot mijn zoon gesproken, zit op mijn troon, of op die van David, of zit op de troon van uw vader David. Maar er staat, de Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Niet de rechterhand van David, om zo te zeggen, maar de rechterhand Gods. Daarbij gaat het dus om een troon, het gaat om een troon blijkbaar, in ieder geval over een scepter, maar het gaat over een troon en een koninkrijk eventueel, niet op aarde, maar in de hemel. En het is dit schriftgedeelte wat Petrus aanhaalt in Handelingen 2, zodat je daaruit moet besluiten dat Petrus dan toch in ieder geval, aan de ene kant blijkbaar niet spreekt over een aards koninkrijk, maar heel expliciet wel spreekt over een koninkrijk van de zoon van David in de hemel. Omdat de zoon van David nou eenmaal, mede door van zijn opstanding, de zoon van God, dus erfgenaam van God is. En wij lezen dus op Psalm 110, de Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat, hetgeen toch ook voor de oppervlakkige lezen impliceert dat hij daar een bepaalde periode zou zitten en daarna zou daar toch op een of andere wijze verandering komen. Ik moet het voorzichtig zeggen, maar zo kun je het toch in ieder geval lezen. Zit aan mijn rechterhand, totdat. En dat betekent dat in ieder geval een bepaalde periode zou voorbijgaan totdat er dan iets anders zou gebeuren. Hetgeen trouwens niet automatisch betekent dat hij dan niet meer zit aan de rechterhand Gods. Ik hoop dat hij dat begrijpt. Zit aan mijn rechterhand totdat, maar daarna ook nog. Want het punt is natuurlijk dat het woord totdat niet in de eerste plaats een tijdsaanduiding is, maar in de eerste plaats aanduidt een bepaald doel wat bereikt zal worden. Tot een bepaald einde in de termen van de Statenvertaling. Tot een einde. Dat wil zeggen, opdat een bepaald doel, een einde namelijk, een doel, opdat een bepaald doel bereikt zal worden, waarna de vraag natuurlijk is, welk doel dan? En dat wordt beantwoord, terwijl als we vragen tot wanneer dan, dan vragen we naar een datum en die staat er uiteraard niet bij. Het is ook niet echt een goede vraag. De goede vraag is, met welk doel zou de Heer van David, de Messias, zitten aan de rechterhand Gods? En er staat, het zou zijn, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. En dat betekent, ook als ik helemaal niet verder lees, en ik hoop dat u dat nu ook even niet doet, hè, dat u goed luistert wat ik nu wel en niet zeg. Het betekent dat de Messias zou zitten aan de rechterhand Gods op een troon, de Allerhoogste, want dat wordt in het Nieuwe Testament uitgebreid genoeg toegelicht. Hij zou daar zitten totdat zijn koninkrijk op de aarde en over de volkeren zou openbaar worden. Zodat heel de gedachte van de opstanding en hemelvaart van Christus in afwachting van een wederkomst waarbij hij op aarde zijn koninkrijk zal openbaren, gewoon ontleend kan worden alleen al aan Psalm 110 vers 1. Dat is een hele verhaal. Ik weet wel dat je dat er zomaar niet uitleest, maar u en ik weten ook dat we allebei het Nieuwe Testament wel eens hebben gelezen, dus we weten dat het zo in elkaar steekt. In ieder geval, je kan het niet missen. En bovendien weten wij, want dat hebben we ook gelezen, eveneens bij Petrus overigens, dat deze oud-testamentische profeten, de mannen zelf dus, over het algemeen toch enige problemen ondervonden bij het bestuderen van hun eigen profetieën. Want op welke wijze dan de vernedering van de Messias zou uitlopen in zijn verhoging, dat hadden ze niet helemaal in de gaten. Ik lees even een briefje bij Psalm 110, zodat ik dan nou even snel heen en weer schiet naar 1 Petrus. Want naar die psalm wil ik nog even terug. Hè. 1 Petrus. Daar wordt gezegd. Ja, het valt midden in de lange zin, dus het is wel moeilijk, maar ik val er ook maar in vers 10 van 1 Petrus 1. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben, van de genade aan u geschied. Dat hebben ze dus zelf onderzocht. Deze zaligheid en deze genade moet voor de profeten ook enigszins problematisch geweest zijn, want zelf leefden zij in de dagen van de wet. Maar hun profetieën gingen over genade, kan niet missen. Ze hebben dat onderzocht en meer speciaal staat er in vers 11, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, of over Christus komen zou, kan ook heel goed, en de heerlijkheid daarna volgende. En ik ga die zin niet ontleden nu, dat doet ook verder niet de zaken. Wat de zaken doet, is dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten, en meer in het bijzonder, in verband met de tijd die zou passeren tussen het lijden dat op de Messias, op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna. Die verbinding bleek moeilijk te vinden in de schriften, in de profetieën. Want aan de ene kant vinden wij profetieën over het lijden en zelfs over het sterven, over de dood van de Heer Jezus. Zo zonder meer. Meer in het volgende dan in wat wij de profetische boeken noemen, maar dat doet nog ook niet de zaken. Maar het is nu helemaal zo. Wij vinden dat aan de ene kant. En aan de andere kant vinden we profetieën over dezezelfde Christus, die inderdaad in heerlijkheid zou verschijnen, de volkeren voor zijn aangezicht zou verzamelen, hen zou onderwerpen en inderdaad zijn koninkrijk over de aarde en over de volkeren zou vestigen. Maar op welke wijze men dan vanuit dit sterven en vanuit de dood, vanuit dit lijden komt bij die heerlijkheid, dat blijkt in de profetieën enigszins problematisch te zijn. Waarna onze vraag is, en hebben deze profeten ook een antwoord gevonden op hun vraag? Ja, het staat erachter. Er staat, aan de welke, den welken, dat wil zeggen aan de welke, aan wie geopenbaard is, want het was wel bekendgemaakt, maar verborgen. Het was wel bekendgemaakt, maar bedekt. Het was wel gemaakt, maar er lag een bedekking over. Maar aan de profeten zelf is geopenbaard. Er staat niet dat de profeten het ons geopenbaard hebben. Het zou een strijd zijn met Efeze 3, waarover we reeds gesproken hebben. Maar aan de profeten in ieder geval is geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden. Maar ons bedienden deze dingen die nu aangediend, soms denk ik opgediend moet ook kunnen, maar goed hè. Die nu aangediend zijn bij degene of door degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is. En de hele gedachte is dat in onze dagen sommigen ons het evangelie verkondigd hebben, in ieder geval waren dat deze discipelen. En ze hebben dat gedaan door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, want zoals we vanmorgen ook zagen, die geest zou gezonden worden en men zou profeteren, gezichten zien enzovoorts, dromen. Want daardoor zijn deze dingen verklaard geworden. En de gedachte is dat aan de profeten van ouds is bekendgemaakt dat hun profetieën in hoge mate van toepassing waren, inderdaad niet op henzelf, maar in hoge mate van toepassing waren op ons, staat hier. Ze hebben ons bediend, deze dingen die nu aangediend zijn door degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is. In welke zelfs de engelen begeren zijn in te zien, dat betekent dat het voor de engelen ook nogal bedekt was. En voor zover de engelen onderwezen moeten worden, zal het zijn door de Engelsen. Maar dat wil ik nog niet zeggen. Maar voor, dat is toch wel leuk, niet waar? Ja, want ik zeg het toch niet zomaar. Maar voor zover de engelen onderwezen zouden worden, door wie zouden de engelen onderwezen worden, aangaande het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna? Door wie worden de engelen onderwezen, zuster? Nee. Door de gemeente, Efeze 3. Ja, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten. De veelkleurige wijsheid Gods. Veelkleurige wijsheid in verband waarmee? Nou, in verband met die verborgenheid. Leest u het maar na, Efeze 3. Van al achter elkaar, dat verborgen en die bedekt was, welke in voorgaande eeuwen de kinderen, de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Ik durf nou geen adem meer tussen te halen in die zin, hè. Enzovoorts. En een paar versen verder staat ook dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel. Met andere woorden, 1 Petrus 1, vers 11 en in het bijzonder vers 12, zegt dat deze dingen bedekt waren voor de profeten, maar dat aan de profeten zelf geopenbaard is dat zij geprofeteerd hebben over de situatie waarin wij nu leven. Zij hebben de profetieën die zij door zouden geven niet begrepen, om de eenvoudige reden dat die profetieën ook niet specifiek gingen over Israël als zodanig of over de volkeren en zeker niet over de openbaring van het koninkrijk. Het waren namelijk profetieën over de wijze waarop het koninkrijk en de heerlijkheid van Christus dus verborgen zou blijven in de dagen tussen het lijden dat op Christus kwam en de heerlijkheid daarna. En hier staat het zo zonder meer dat die oud-testamentische profeten dat wisten, zodat we nu een leuk verhaal hebben. Want als Petrus deze dingen op de Pinksterdag naar voren brengt, zijn er altijd die zeggen, ja, maar hij dacht aan Israël en de openbaring van het koninkrijk enzovoorts. Maar het leuke is dat ik het tegenover kan stellen, dat volgens deze uitspraken van diezelfde Petrus, deze oud-testamentische profeten, profiteerde over het koninkrijk en de Messias en de openbaring van het koninkrijk over de volkeren. Maar hier staat dat diezelfde profeten tegelijkertijd dachten aan ons, aan de gemeente. Zodat het verhaal nou weer precies horizontaal en vlak is. Het zijn dus dingen die nauwelijks ter zake doen. Het zijn helemaal geen argumenten. Waar we mee te maken hebben is niet met wat de profeten dachten. We hebben te maken met wat de profeten gesproken hebben. En de profeten waren tenminste eerlijk genoeg om vast te stellen dat bepaalde delen van hun profetieën voor hen zelf niet eens duidelijk waren. En ze hebben naar antwoorden gezocht en de Heer heeft hen het antwoord gegeven. En zo gebeurt het in onze dagen uiteraard nog. Voor ons zijn ook bepaalde zaken onduidelijk. Wanneer wij de Heer om een antwoord vragen, zal hij ons dat antwoord ook geven. Oh, misschien niet meteen. Dat kan ook niet. Ik heb aan de juffrouw op school ook wat moeilijke vragen gesteld. Die zeiden, ja, dat krijg je pas in de vijfde klas. Die heb ik niet gehaald. Nee, op de Muno was dat. Is er nog iemand een wesp nodig? Ik heb er hier een gevangen. Dan laat me zitten. Waar het dus om gaat, is dat hier ronduit staat, via Petrus, dat deze profeten in ieder geval wisten hoe het zat met de tijd van het lijden van Christus tot de heerlijkheid herhalen. Nu, het lijden van Christus behoort tot het verleden. En de heerlijkheid van Christus behoort tot het heden, moet ik eerst zeggen, en daarna moet ik zeggen. Maar die heerlijkheid van Christus zal pas in de toekomst openbaar gemaakt worden. En de hele schepping wacht op het openbaar worden van de Zoon Gods. In heerlijkheid uiteraard, maar dat was Romeinen 8 voor de gelegenheid. Zodat u maar ziet dat Petrus heel goed wist waarover hij sprak. En hij, zoals het hier ook zegt. Maar dat hij ook in Handelingen 2 precies wist waarover hij sprak toen hij Psalm 110 aanhaalde. Want de Bijbelse gedachte is, en ik hoop de gelegenheid nog te vinden om u van de week nog andere schriftplaatsen in dat verband te laten zien. Hij wist heel goed dat de oud-testamentische profetieën spraken over het lijden van Christus, maar ook over een periode daarna waarin de Heer zelf weliswaar verheerlijkt zou zijn, maar waarin die heerlijkheid op aarde nog niet zou geopenbaard worden. Bovendien, broeders, ja, soms denk ik, maak ik het nou te moeilijk of niet, maar dan moet ik u dus nog even iets voorhouden, hè. Kijk, als in de Bijbel staat dat de Messias eerst zal lijden en daarna opgewekt worden. En dan zijn koninkrijk veropenbaren. Dan weet u toch, en dan weet ik toch, dat op het moment, ook komend vanuit het Oude Testament, hè, weten we toch allemaal dat op het moment dat hij opstaat uit de dood, dat koninkrijk nog niet gestalte heeft gekregen in de praktijk. Ja, maar dan is hij toch opgewekt. En dan is hij toch die koning, zeg ik. Ja, dat heb ik aangevraagd aan Saul. He? Die werd van achter de schapen vandaan gehaald. Oh nee, van achter de koeien was dat. En dan is het best gemaakt, he? Maar toch, van achter de koeien vandaan gehaald. En die werd tot koning gezalfd. En daarna ging hij gewoon weer terug naar de koeien. Hoezo koninkrijk? En toen David, de herder, waarover ze juist gezongen hebben, inderdaad gezalfd tot koning, maar daarna gewoon weer terug naar de schapen of weet ik veel wat, en daarna zelfs op de vlucht. Hoezo koninkrijk? Zodat in ieder geval, laat ik Saul maar buiten beschouwing laten voor het gemak dan, ik houd maar even bij David, hè. Zodat David dan toch in ieder geval als voorvader, als type van Christus, in periode in zijn leven gekend heeft waarin hij weliswaar door God zelf verkoren was en aangesteld tot koning, maar tegelijkertijd waren er dagen waarin dat koningschap op aarde niet werd geopenbaard. Dat wil zeggen, hij moest zelfs vluchten. Toch? Toch de koninkrijk niks terecht. Hij moest vluchten voor Saul, die feitelijk staat voor het koninkrijk van onder de wet. En hoewel het al lang had moeten ophouden, bestond dat nog maar steeds door enzovoorts. En dat is precies de strijd die we vandaag nog steeds zien. Niet alleen in het Jodendom, maar ook in het Christendom. Men zou zich moeten stellen onder David, maar men staat nog steeds onder Saul. Men houdt vast aan Saul. Het loopt verkeerd af, sowieso. Maar waar het maar om gaat is dat zo'n periode ook in het leven van David gevonden wordt. En tegelijkertijd vinden we in het leven van David, ik hoop dat u uw kinderbijbel hebt meegenomen, ja, in de geschiedenis van David vinden we dat hij weliswaar moet vluchten voor Saul enzovoort. Maar hij vindt tegelijkertijd dat er hier en daar iemand was. Nou ja, het veracht en onedele, alle man die een schuld had enzovoorts. Maar er waren hier en daar nogal wat mensen. Het was niet van het beste allooi. Dat weet ik ook niet wat het is. Maar het was niet de beste soort. Maar die kozen voor David. Die stelden zich onder het gezag en onder de heerschappij van David. En ik vraag mij nou af of die mensen toen dezelfde discussies gevoerd hebben als wij in onze dagen. Zo van, is dit nou het koninkrijk of is dit het nou niet? He? Horen wij nou bij de gemeente, die gemeenschap zal ik dan maar zeggen, die bij David hoort, zal ik maar zeggen, in afwachting van het koninkrijk, zoals het in de toekomst pas zal openbaar worden? Hebben we dat, het koninkrijk van David? Of is dit al het koninkrijk? Nou, wat denkt u, erkenden die mensen David als koning, ja of nee? Ja, ik hoop niet dat daarover gediscussieerd moet worden. Natuurlijk erkenden ze die man als koning. Zij geloofden. Zij geloofden dat God hem tot koning gesteld had. En dat het een kwestie van tijd was dat hij zijn koninkrijk zou openbaren. Het moet toch duidelijk zijn dat al die figuren, die hele, die verzameling volk, hè, bij David in de storm van Adullam enzovoort. Hè, moet toch duidelijk zijn dat het gewoon een type is van de gemeente, dus van u en mij in onze dagen. Wij hebben toch gekozen voor de Heer Jezus als de koning, die door de wereld verworpen wordt. En daarom zeggen we, nou ja, hij is niet de koning in de wereld, want het koninkrijk komt in de toekomst pas. Ja, maar dat ligt niet aan ons en het ligt ook niet aan hem, aan de Heer Jezus. Het ligt ook niet aan zijn hemelse vader. Dat ligt aan die verzameling ongelovigen in de wereld. Maar wij onderscheiden ons juist van hen door hem als koning te erkennen. En wij geloven, wij verwachten, wij hopen of hoe heet zoiets, dat in de toekomst zijn koninkrijk zal geopenbaard worden. En dat wij verachten en onedelen, dat wat niets is, toch 1 Korinthe dus, hè, dat wij die niets zijn, ook in de wereld niet, dat wij in de toekomst zullen delen in zijn koninkrijk en daarin een vooraanstaande positie zullen innemen. Zo gebeurt het in de dagen van David, zo gebeurt het in onze dagen ook. En of je dat dan het koninkrijk noemt of niet, wat David om zich heen verzamelde, was een toekomstige regering. Toen. Ik heb het kok ook proberen te vertellen, maar laat maar zeggen. Er is moeite mee. Hè? Dat is, maar laat maar zeggen. En maar het is toch een duidelijke zaak. Nou, daar gaat het over in onze dagen. Daar gaat het over in deze oud-testamentische typologie. Natuurlijk, ik zeg het meteen, dit is typologie. Maar Psalm 110 is natuurlijk helemaal geen typologie. Want Psalm 110 zegt gewoon, de Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, in afwachting van dat uw vijanden door mij gezet zullen worden tot voetbank uw voeten. Dus in afwachting van dat uw vijanden door mij aan u zullen worden onderworpen. En dat betekent dus dat toen de Messias opstond uit de dood, leidde dat niet meteen tot de openbaring van zijn koning. Dat kan ook niet. Trouwens, hoe doe je zoiets in één dag? Hoe vestig je een koninkrijk in één dag? Is toch een onmogelijke zaak? Dat gebeurt niet. Zo zal het in de toekomst trouwens ook niet gebeuren. Zodat de gedachte gevraagd zou moeten zijn, wat gebeurt er nu met de Messias als hij is opgewekt uit de dood en door God als koning is aangesteld, in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk? Want ditzelfde Oude Testament zegt ons dat het koninkrijk weliswaar komt op basis van de verschijning van de Messias, dat is punt 1, maar punt 2, het koninkrijk komt op grond van geloof van de onderdanen, op grond van geloof van het volk. Het zal toch duidelijk zijn dat de verschijning van de Messias pas daarna zal leiden tot de bekering van het volk en dus de openbaring van zijn koninkrijk. Toch? Nou, dan zit er dus tijd tussen. De tijd vanaf de opstanding van Christus, waarmee zijn lijden definitief beëindigd werd, tot aan het moment waarop in ieder geval het Joodse volk tot bekering komt en in ieder geval over hem het koninkrijk van dezezelfde Messias openbaar zal worden. Er zit toch tijd tussen? Ja. kan ik wel weer uitwijken en een ander voorbeeld geven, maar sommigen raken dan de draad kwijt. Hè. Als in de toekomst dezelfde Christus in heerlijkheid verschijnt op grond van, van dat zijn naam wordt aangeroepen. En hij verschijnt dan op de Olijfberg aan het Joodse volk en aan Jeruzalem. Wat denkt u, is dan het koninkrijk gevestigd? Nou ja, je kunt nog net zeggen, het is het begin van de vestiging of openbaring van het koninkrijk. Het is het begin ervan, dat is waar. Maar we hebben al eens uiteengezet dat het dan toch echt nog 33 jaar duurt. Dat doet dan niet ter zake, maar een generatie in elk geval duurt het. Enige tientallen jaren duurt het. Voordat over de hele wereld het evangelie gepredikt is. God is gedurende één generatie maar moedig en geeft de mensen de gelegenheid om gehoor te geven aan de boodschap. Opdat men eeuwig leven zou ontvangen en ook daadwerkelijk dat koninkrijk zou binnengaan. Dat gebeurt niet van de ene dag op de andere. En de wederkomst van Christus op de Olijfberg is niet meteen het begin van het duizendjarig rijk. Dat kan nooit. De wederkomst van Christus leidt ertoe dat er getuigen zullen zijn die hem gezien hebben, zal ik maar zeggen. En die deze dingen namens hem inderdaad zullen prediken aan de rest van Israël en de volkeren enzovoorts. Opdat daardoor de mensheid tot geloof zou komen. Dat gebeurt ook om de eenvoudige reden dat het ongelovige deel van de mensheid uiteindelijk gewoon van de aarde zal worden weggenomen. Dat is het verhaal, dat gebeurt niet in één dag. Zodat er altijd een bepaalde periode van tijd passeert. En dat is precies wat Psalm 110 ons zegt. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Dat is niet gemist. En wat Petrus op de Pinksterdag zegt, is niks anders dan dat. Namelijk, de Heer Jezus Christus is gezet aan de rechterhand Gods. In overeenstemming met deze uitspraak uit Psalm 110, vers 1 enzovoorts. En dat in afwachting, uiteraard, van de openbaring van zijn koninkrijk. Of in afwachting van het moment waarop het Joodse volk officieel zijn naam zal aanroepen en zich tot hem zal bekeren. Toen zei iemand, ja, maar Petrus dacht, want dan wordt de discussie ingewikkeld natuurlijk. Toen zei iemand, ja, maar Petrus dacht dat het binnen afzienbare tijd zou gebeuren. En dan zeg ik, ja, wat denk je nou eigenlijk, dat die man gek was of zo? Petrus hoopte dat het binnen afzienbare tijd zou gebeuren. Wij ook. Maar als ik 1000 jaar eerder geleefd had en geloof hetzelfde als nu, dan nog. Dan hopen wij allen dat het binnen afzienbare tijd zal gebeuren. Of het gebeurt, is nog de vraag. Bovendien, één hoofdstuk eerder in Handelingen 1 had Petrus het zelfs nagevraagd of het binnen afzienbare tijd zou gebeuren. En ieder weldenkend mens begrijpt uit het antwoord wat de Heer geeft, dat dat dus lang niet zeker is. Dan zeg ik het heel netjes, dat het lang niet zeker is. Want ze vroegen aan de discipelen, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël weer oprichten? En toen zei de Heer, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft, enzovoort. Hij zegt maar, gij zult aangedaan worden met die kracht uit de hoogte, van de Heilige Geest ontvangen of wat er bestaat. En gij zult mijn getuige zijn, zodat gewoon tot Petrus gezegd werd, je hoeft niet te weten wanneer het gaat gebeuren, maar de bedoeling is dat je alles in het werk stelt, opdat in deze dagen dat volk tot bekering komt. Maar alleen al het verzwijgen van wanneer dat dan precies zal gebeuren, suggereert toch aan u en aan mij, want we zijn toch een beetje weldenkende mensen, nietwaar? Zo dom zijn we er ook niet. Wij begrijpen daar toch uit dat de kans heel groot is dat het dus niet zal gebeuren. Maar dat het Joodse volk niet tot geloof zou komen, was geen enkele reden om hen het evangelie niet te prediken. En daarom zegt de Heer tot zijn discipelen, dat hoeven jullie niet te weten, wat jullie zullen doen is het evangelie prediken. Met alles wat in je is, enzovoorts. Het is ook wat ze deden. En meer maak ik er niet van. Ik heb in Petrus nooit kunnen lezen. Niet in de brieven, niet in de evangelie, ook niet in Handelingen. Dat Petrus verwachtte dat binnen afzienbare tijd de Heer zou wederkomen om zijn koninkrijk aan Israël of de Joden van de volkeren te openbaren. Ik lees het niet. Wel dat hij dat verwachtte, maar dat verwacht ik ook. En dat verwachtte Paulus ook, dat de Heer zou komen om zijn koninkrijk te openbaren. De vraag is echter wanneer. En voor zover wij de uitspraken en schriften van Petrus nazoeken, komen wij wel tot ontdekking. Natuurlijk, dat was een paar jaar later dat hij die brief schreef, maar Nou ja, mag het alsjeblieft. Maar dan zegt hij, nou ja, de heer vertraagt de belofte niet enzovoorts. Maar is langmoedig over ons. Niet willen dat enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen. 2 Petrus 3 is dat enzovoorts. Hè. En hij zegt, bovendien weten wij dat 1 dag bij de heer is als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag. Zodat de man bijna expliciet vertelt dat 2000 jaar zou duren. Voordat de heer zich in heerlijkheid zou openbaren aan het Joodse volk. Toen zei iemand, ja, maar dat wist hij in Handelingen 2 nog niet. Dan zeg ik, ja, bewijs dat dan eens. Waar staat dat dan dat hij dat niet wist? Wat is dat voor gifwerk? Wat hij wist, was dat de hemel hem moest ontvangen. Dat de Heer Jezus Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat het wachten was op de vervulling van de rest van de profetie. Namelijk, dat de inwoners van Jeruzalem in hun uiterste nood de naam des Heren zouden aanroepen. En dan zou de Heer in heerlijkheid verschijnen. Dat staat per slot ook in Zacharia. Dus dat is wat Petrus ook weet. Dat is geen enkel probleem. Alleen, wanneer dat dan precies zou zijn, dat zal hij misschien niet geweten hebben. Maar ja, dat weten wij ook niet. Hè? Of wel? Nou ja, doet ook niet de zaak, hè? Zie? Maar wat Petrus doet op de Pinksterdag is gewoon profetie aanhalen en ze toepassen op onze dagen om de meest voor de hand liggende reden die er is. Ze kunnen ergens anders op toegepast worden. Psalm 110 kan niet ergens anders op toegepast worden. We spreken over Christus gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is na zijn opstanding uiteraard. En in afwachting dat zijn vijanden aan hem zouden onderworpen worden. En dat gebeurt in de toekomst. Dus spreekt, gaat die uitspraak van Psalm 110. Over ons dagen, want wij leven in de dagen. Sinds dat de Heer gezeten is aan de rechterhand Gods. En in afwachting van zijn openbaring en heerlijkheid. Of met de termen uit 1 Petrus 1. Wij leven in de tijd van sinds het lijden van Christus tot aan de heerlijkheid daarna volgende. En moeilijker is het niet. En dat komt gewoon uit het Oude Testament. Maar laten we Psalm 110 nou maar verder lezen. Want wat staat er? Ja, wat staat er? Zal ik eens zeggen wat er niet staat? Er staat niet dat hij koning zou zijn. Dus op grond van de Psalm 110 kun je niet zeggen, als de Heer verhoogd zal worden, zal hij koning worden. Zo vaak staat dat er nou ook weer niet. Er staat wel iets dergelijks. Er staat, hij zal zitten aan de rechterhand Gods. En dan vers 2, de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. En als ik het 3 keer gelezen heb, dan vraag ik me heel nadrukkelijk af, maar waarom staat er nou niet gewoon dat hij koning zou zijn en zou zitten op de troon van zijn vader David enzovoorts? Juist dat begrip koning zijn wordt vermeden. Er wordt wel gesproken over een scepter, zegt u dan natuurlijk, en dat is toch het attribuut van de koning, maar dan zeg ik weer, jawel, maar weet u wat een scepter eigenlijk is? Attribuut van de koning, oké, maar wat is het? We willen niet allemaal van die lelijke woorden naar mij roepen. Nou, laat ik het dan netjes vertellen. Het is een symbool van levenskracht. Een roede. Dat heb ik nagevraagd aan meneer Freud. Een roede. Het spreekt over levenskracht. Er staat er trouwens gewoon achter. De scepter uw sterkte staat. Ja, de Heer zal de scepter uw sterkte. Dat wil zeggen, scepter kan wel spreken over koningschap. Maar dat is weer zo, omdat de scepter spreekt over kracht. Over levenskracht feitelijk. Bovendien van oudsher is de koning niet anders dan de erfgenaam van de hele familie. Daarvan het hele volk. En dus wordt hij geacht meer de stamvader van het volk te zijn. En zo kom je bij een scepter terecht. Daar komt het ding vandaan. Dus eigenlijk, hè. Maar er staat niet koningschap, er staat scepter. En scepter spreekt in de eerste plaats over levenskracht, daar gaat het om. En dat klopt dus precies, want wat zegt Petrus daarover? Niet ik, wat zegt Petrus daarover in Handelingen 2? God heeft hem gezet aan zijn rechterhand, hem gemaakt tot Heer en tot Christus. Waarna wij vragen, of het volk vraagt, wat moeten wij doen? Zegt Petrus, nou in hem geloven en gij zult de gaven des Heilige Geestes ontvangen. En wat is dat eigenlijk? Levenskracht. Kracht, leven. Toch? Gewoon toepassing van deze uitspraak uit Psalm 110. Bovendien staat er, de Heer zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Uit Sion. Dan zeggen wij meteen, nou ja, want hij zal vanuit. Dan beginnen we al te smokkelen. Vanuit Sion zal hij zijn koninkrijk openbaren. Maar hier staat zelfs uit Sion, zodat je nog net zo goed kunt lezen dat die scepter uit Sion verwijderd zal worden. En dat dus de kracht des Heren en daarmee zijn koninkrijk of wat er voor door moet gaan, uit Sion en dus uit Jeruzalem verwijderd zal worden en ergens anders zelfs terecht zal komen. En als het dan toch ergens anders terechtkomt, dan is daarmee verklaard waarom hier niet expliciet over koningschap gesproken wordt. Want er zal geen koning komen in Jeruzalem. Wat er zou gebeuren, is dat alles wat er een beetje op lijkt, inderdaad uit Jeruzalem zou verdwijnen. Is dat ook zo gebeurd? Men lezen weer Handelingen. Jawel, want in Handelingen 2 wordt weliswaar het evangelie gepredikt in Jeruzalem en er komen 3000 tot geloof. De moederkerk vindt het daar feitelijk. Min of meer dan, hè? Maar in ieder geval, een Joodse gemeenschap, moet ik zeggen. Een Joodse gemeenschap van enkelingen die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. Zoals die verzameling ongeregeld tot geloof kwam in David, terwijl hij nog door Saul vervolgd werd. Buiten de legerplaats. En niet erin. Maar wat is er van terechtgekomen van die gemeente in Jeruzalem? Nou ja, wat is er van Jeruzalem dan terechtgekomen? Ik kom het wel neer. Niets. Toch? Die hele gemeente in Jeruzalem die verdween binnen afzienbare tijd. Toch? Een paar hoofdstukken verder in de Handelingen al moeten gelovigen uit Jeruzalem vluchten. En komen in Samaria terecht. Ja, natuurlijk. Komen in Samaria terecht. Maar in ieder geval moeten uit Jeruzalem vluchten enzovoort, omdat ze daar vervolgd worden. Het komt erop neer dat de gelovigen in Jeruzalem, de gemeenschap in Jeruzalem, daar zwaar verarmd. De laatste graden natuurlijk. De eerste die weggaan zijn altijd degenen die nog redelijk in de slappe was zitten, denk ik altijd. Het is meer de moeite waard om te vertrekken. Of vindt u van niet? He? Zo gaat dat. Dus die gemeente Jeruzalem verarmde zo zwaar dat op het zendingsveld gecollecteerd wordt werd voor het thuisfront. En wel door de apostel Paulus. Ik vind dat altijd een hele goeie. He? Maar dat is wat er gebeurde. Maar het eindigde inderdaad met de ondergang van Jeruzalem en daarmee de gemeente in Jeruzalem. Er kwam niks van terecht. Maar nou, de vraag is, maar waar is nou die gemeente gebleven? Nou, die is vertrokken uit Sion. In ieder geval uit het Sion naar beneden is. Waar het terecht kwam, is Samaria. Maar daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Maar het verdween en daar gaat het erom. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden uw vijanden. Let op, er staat niet heers over uw vijanden. Er staat heers in het midden van, of gewoon te midden van uw vijanden. Is dat het koninkrijk, het geopenbaarde koninkrijk van Christus? Wel nee, want daar zou hij heersen over zijn vijanden. En zijn vijanden zouden gesteld worden tot voetbank zijner voeten. Al zijn vijanden, ja, staat er niet bij, al zijn vijanden zouden aan hem onderworpen worden. Maar hier staat niet, heers over uw vijanden, heers te midden van uw vijanden. En ik vergelijk het dan voor het gemak maar weer met David, die dan die verzameling volk om zich heen had, die hem erkenden als koning, waarvan hij dus de leider was en over wie hij heerste, en dat te midden van hun vijanden uiteraard. Bovendien, die lui die tot David gevlucht waren, waren gevlucht voor hun vijanden. Uiteraard. En hadden onderkomen en veiligheid gezocht bij David. Nou, dat is een uitbeelding van de gemeente. En dat is wat hier in Psalm 110 beschreven staat. Wie is onze Heer? Koning zeg ik, het staat heersen. Dus ik zeg nou ook maar, wie is onze Heer? Wie is onze koning? Nou ja, goed, dan niet koning. Wie zit er op de troon van ons leven? Wie erkennen wij als de enige waarachtige heerser? Wie erkennen wij als ons hoofd? En even tussendoor, wie heerst er over de schapen? Nee, schrijf ik vraag, wie heerst er over de schapen? Goed, wie is onze herder, is dan de volgende vraag. Als je vlug uitspreekt, heb je toch heer. En als je het mij vraagt, is het gewoon hetzelfde woord, oorspronkelijk. Heer of herder. Maar goed, wie is onze herder? Nou, dan zeggen we even niet wie is onze koning, maar dan vullen we er enige synoniemen voor in. We komen daar toch terecht. En waar zijn zijn vijanden? Wel om ons heen. En, hè, toch? En hij heerst dus, te midden zijn er vijanden. Hij oefent macht uit, geeft ons kracht, te midden van zijn vijanden. Hij heeft ons niet genomen, althans niet lichamelijk uit de wereld. We zijn daarin gebleven, worden door vijanden omgeven enzovoorts. Maar te midden van die vijanden heerst hij over ons en is hij het hoofd van de gemeente. En wat die vijanden betreft, hij heeft ons toegerust op dat wij zouden kunnen standhouden tegen de vijand, meer ook niet. Want de bedoeling is dat pas in de toekomst die vijanden inderdaad aan zijn voeten zullen worden onderworpen. En dat is het hele verhaal. En zo zegt de Heer, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En de macht, van die macht maakt hij slechts gebruik tot in onze dagen om voor ons te zorgen. Om ons te bewaren voor die vijanden, want die vijanden rekent hij later wel af. En dat is precies wat David ook gedaan heeft. En David, hoe lang heeft David gewacht? Waarop heeft David gewacht? Wel eenvoudig, David heeft met zijn verzameling ongeregeld, met zijn gemeente, zal ik maar zeggen dan voor het gemak nu, hè, heeft hij gewacht totdat er een delegatie kwam van alle 12 stammen van Israël om hem vriendelijk te verzoeken of hij toch alsjeblieft koning over hem wilt wezen. En onze Heer, overste leidsman, leuk hè, van die verzameling volk in Adullam. Hè? Onze Heer wacht op precies hetzelfde. Hij wacht erop totdat inderdaad de 12 stammen van Israël, waarschijnlijk via een afvaardiging, aan hem zullen vragen of hij alsjeblieft koning over hen wil zijn. En dan openbaart hij zijn heerlijkheid, en de onze ook, want wij delen in zijn heerlijkheid al jaren. En zo was het ook met het stel uit Adullam. Vanzelfsprekend. Gewoon bijbelse systematiek. Maar hier in Psalm 110 kom je dat tegen. De Heer zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden. En hierover, heers in het midden van uw vijanden. De vijanden zijn er dan nog. En dan staat er in vers 3, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilig sieraad. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de douw uw jeugd zijn. Vage taal, zeggen we dan. Maar waarom zou dit nou vage taal zijn? Waarom staat het hier zo ingewikkeld? Nou, wat denkt u? Ja, ik kan moeilijk vragen, waarom staat het hier zo bedekt? Want dan heb ik het antwoord ook gegeven. Wie is uw volk? Waarom staat er niet gewoon Israël? Nou, in dit geval is het makkelijk genoeg. Omdat het ook niet zozeer om Israël gaat. Het gaat om de gemeente. Uw volk zal zeer gewillig zijn. Het lijkt geen twijfel. De gemeente is zeer gewillig. Van Israël kun je dat niet eens zeggen. Dat is het nu niet. En of het dat in de toekomst is, dat is nog maar de vraag. Alleen dat wat er uiteindelijk van overblijft zal gewillig zijn, omdat het tot geloof komt, net als u en ik. Maar van de gemeente wordt gezegd, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilig sieraad. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de douw uw jeugd zijn. En dat betekent dat dit volk op een of andere wijze zijn oorsprong vindt ver en ver en ver terug. Hoe ver terug? Efeze 1. Van de nederweg ter wereld. Voor onszelf. Natuurlijk. Omdat de roeping van de gemeente wel degelijk deel uitmaakt van het aloude plan van God. Wat Israël misschien niet kende, maar God wel en heeft het ook vastgelegd in zijn woord, waaronder hier. Nou goed, en dan lezen wij in vers 4 en dan staat, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Dat wil zeggen, hij komt daar ook echt niet op terug, dat blijft vast. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Hij heeft namelijk gezegd, gij zijt priester in eeuwigheid. Hetgeen bevestigt wat we eerder vaststelden, dat wij koningschap missen in deze verse. Er zitten we op te wachten, wanneer staat er nou, gij zijt koning? Maar er staat, gij zijt priester in eeuwigheid. Wij verwachten de eeuwige koning. Maar wij worden geconfronteerd met de eeuwige priester, zodat de term koningschap in ieder geval ontbreekt. En daarna staat er natuurlijk, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En u en ik weten natuurlijk dat de priester naar de ordening van Melchizedek dus, en per definitie, koning is bovendien. Want een priester naar de ordening van Melchizedek is priester en koning. Maar dat maakt mijn argument alleen nog maar sterker. Namelijk, er wordt gezegd priester en het begrip koning wordt weggelaten. Gij zijt priester naar de ordening van Melchizedek. Ook hier nog makkelijk kunnen staan, gij zijt priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Verandert verder niks mee. Maar het begrip koningschap wordt juist weggelaten, terwijl wel gewezen wordt op zijn uiterste verhoging, op de macht die hij heeft, op de heerschappij zelfs die hij heeft, de macht die hij uitoefent ook daadwerkelijk, maar niet over de openbaring van zijn koningschap. Integendeel, hij wordt genoemd. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, ook niet onder de oude verbond uiteraard, maar dat was naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek en dus onder het nieuwe verbond. Zoals de Hebreeënbrief natuurlijk uitgebreid uiteenzet. Nou, en dan staat de Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen, hoe bestaat het, door de vijanden wel als koningen aangeduid, maar hij zelf niet. Zie je dat? Hoe vreemd dat is? Hij zal koningen verslaan. Dat zijn toch vijanden uiteraard, anders hoeven ze niet verslagen te worden. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn storms. En toen zegt er iemand, ja, maar dat is in de dagen van de wederkomst van Christus. Dan zal hij de volkeren aan zich onderwerpen enzovoorts. En dan zeg ik, oh ja. Op grond waarvan? Doet u dat nu ook niet dan? Zijn wij in onze dagen, worden wij in onze dagen dan niet onttrokken aan de macht van aardse koningen? En de macht van aardse heerschappij? Worden wij in onze dagen bovendien niet onttrokken aan de overheden en de macht en de geestelijke boosheden in de lucht? Wel degelijk koningen? Toch? Getrokken uit de volken, uit de wereld, de tegenwoordige boze eeuw en onttrokken aan de macht van Satan? En dan zegt hij, ja, maar het is toch niet de dag zijn storms? Dan zeg ik, ja, er staat hier toch niet grote verdrukking. Er staat dag zijn storms. Waarbij komt dat dag en toorn ook nog samen gelijk oploopt. Want dag veronderstelt dat hij oordeel brengt, dat hij ingrijpt in de gang van zaken. En het is duidelijk dat bij de opstanding van Christus, of sinds de opstanding van Christus, hij ingegrepen heeft in de gang van zaken. En het dus op een of andere wijze zijn dag is. Op een of andere wijze, ja. Maar de vraag is, waar brengt hij dan toorn in deze dagen, in onze dagen, in onze bedeling? En dan dus uiteraard ja, want de toorn Gods wordt geopenbaard over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden enzovoorts. Romeinen 1 vers 18. Hele mensen leeft onder de toorn Gods. Waarom zou dit niet de dag des toorns zijn? Natuurlijk, de toorn bereikt een climax in de toekomst. En daar worden er dus ook andere dagen voor gebruikt. Andere namen voor gebruikt. De dag der wraken onze Gods. De dag der benauwdheid van Jacob. Of hoe maar heten mag. Maar dag des toorns is een tamelijk neutrale term. En daar gaat het maar om. Bovendien, als we praten over verdrukking, een synoniem dus, dan hebben we precies hetzelfde. We zeggen met de verdrukking, de verdrukking. Hè? De verdrukking komt toch pas in de toekomst. Zeg, dat is ook jammer, want voor ons staat dat wij roemen in de verdrukking. Romeinen 5, ik noem maar wat. Nee, de verdrukking, tussen aanhalingstekens, met hoofdletters, of hoe doen we het, maar de grote verdrukking dus, dat is die grote verdrukking, die zal aanbreken in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat is in de toekomst. Maar daarom is er in onze dagen wel degelijk verdrukking. Wij roemen daar ook in. Het heeft ook een belangrijk doel in ons leven, dat wij verdrukt worden enzovoorts. Het is niks mee mis. Dat wil zeggen, toorn en verdrukking zijn er in onze dagen net zo goed. En dat is waar het hier over gaat. De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn toorns. En dat doet hij ook. Of heeft u uw tegenstanders nog niet verslagen? Hebben jullie er nooit van gemerkt dan? Nou goed, daar verder niks meer van te zeggen. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Dan zeggen we, oh, dat is antichrist. Of het is het beest, de koning van Babel of zo. Maar het hoofd over het grootste land wat ik ken. Het grootste hoofd over een land wat, hoe heet dat? Het grootste hoofd over het grootste land wat ik ken is nog altijd de duivel. Toch? En nou even een gewetensvraag, is die verslagen of niet? Ja. En dat is ja, hij is verslagen. Toch? Dat is maar waar het om gaat. Dat is wat gebeurd is. dat in de toekomst ook inderdaad diezelfde tegenstander weggedaan zal worden. En ook een letterlijke aardse koning verslagen zal worden. De koning van Babel zeggen we dan, het beest of hoe je meten mag. Dat kan wel zo wezen, maar dat staat hier allemaal niet bij. En als Petrus deze uitspraken van Psalm 110, of gewoon, als Petrus Psalm 110 in verband brengt met de opstanding en hemelvaart van Christus, dan doen we er goed aan om in het Nieuwe Testament na te zoeken wat er nog meer daarover staat. En wat lezen wij dan? Dan lezen wij dat de Heer in zijn opstanding de overheden en machten in het openbaar tentoongesteld heeft en over hen heeft getriomfeerd. Toch? En wij, Colossens of zo, Efeze trouwens ook. En in Efeze lezen we bovendien dat wij vroeger wandelden in de misdaden en zonden naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht en van de geest, en naar de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Efeze 2, vers 1 en 2. Nou, daar zijn we toch van verlost. Dat was in het verleden. Daar zijn we toch van verlost. En geplaatst onder de heerschappij van Christus. Als je trouwens heerschappij netjes vertaalt naar het Grieks, dan krijg je memshala. En als je memshala vertaalt Als je het vanuit het Hebreeuws de begrip heerschappij, memshala, vertaalt naar het Grieks, dan krijg je oikonomia. En als je oikonomia weer mooi vertaalt naar het Nederlands, krijg je bedeling. En inderdaad, wij leven toch onder die bedeling van Christus, de heerschappij van Christus, de heerschappij van degene die op de troon der genade gezeten is. Dat is toch heerschappij? Dat het niet koningschap heet, dat doet verder weinig te zaken. Maar het is wel heersen. En dat staat heus niet alleen in de Hebreeënbrief, hoor, deze dingen. Nou, waar het maar om gaat, is dat bij nader inzien, deze Psalm 110, wanneer we even niet bevooroordeeld zijn, blijkbaar met groot gemak van toepassing gebracht wordt, in ieder geval door Petrus, op de dagen waarin wij leven. Op de dagen in afwachting van de openbaring van zijn koningschap en heerlijkheid, en bovendien dagen waarin hij door God zelf niet wordt aangeduid als koning, maar wel als priester, naar de ordening van Melchizedek. Nou, daar leven wij uit. En dat is de situatie in onze dagen. En dat is precies wat Petrus ervan zegt. Goed, dat is wat Petrus ervan zegt. Maar zullen we nou eens kijken wat anderen ervan zeggen? Want per slot, Psalm 110 blijft het meest geciteerde schriftgedeelte uit het Oude Testament in het Nieuwe. Dus we komen het nogal eens tegen bij gelegenheid. Nou, in dat geval komen wij in ieder geval terecht in Matthäus 22. Daar blijkt dat men deze psalm niet kent. Matthäus 22. Waar staat in vers 41? Als nu de Farizeeën samen vergaderd waren, vraagde hun Jezus en zeiden: wat denkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Wiens erfgenaam dus eigenlijk ook, hè? Wiens zoon is hij? Wel, die Christus uit de schriften natuurlijk, hè? Hij zei niet: wat denkt u van mij? Wiens zoon ben ik? Daar ging het niet over. Het ging over de schriften uiteraard. Wat God gesproken heeft en geschreven heeft over de Christus. Nou, wat denken jullie ervan? Wiens zoon is hij? Zij zeiden tot hem: Davids. En toen waren er nog niet eens mannetjes aangevonden, kun je nagaan, hè? Vers 43. Vers 43. En hij zei tot hem: hoe noemt hem dan David in de geest zijn Heer? Dat wil zeggen, als hij de zoon van David is, waarom noemt David hem dan mijn heren, want zo noemde hij hem in Psalm 110. En dan kun je niet uitdraaien met het bekende smoesje van: ja, maar dat kon David niet weten, of David heeft zich vergist of iets dergelijks. Want er staat: hoe noemt hem dan David in de geest heren? Met andere woorden, deze uitspraken worden beschouwd als door de geest Gods geïnspireerd. En je kunt dus niet zeggen: nou, het was een vergissing of een slip op de tong of iets dergelijks. Dan kun je van Petrus' uitspraken in handelingen 2 dus ook niet zeggen. Maar goed, er staat dan: waarom noemt David hem dan mijn Heer? zeggende: de Heer heeft gezegd tot mijn heren, zet aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden... Let op dat het erbij staat, hè? Het was nergens voor nodig, maar er staat weer bij totdat ik uw vijanden... Hè? Dat wordt betoog hier niet van belang, maar staat erbij. Hoe zie je hoe belangrijk het is, hè? Omdat het aangeeft over welke tijd het gaat. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Dus samenvattend, indien hem dan David noemt zijn heren, hoe is hij dan zijn zoon? En niemand kon hem een woord antwoorden. Waarom niet? Want er staat in de schrift heus wel ergens dat de Messias de zoon van God zou zijn. Al was het maar 2 Samuel 7, Psalm 89, en ook al 2 plaatsen genoemd. Lijkt me wel genoeg uit het Oude Testament, de zoon van God. Maar het was niet doorgedrongen. En wat Psalm 110 betreft, ik hoop dat u merkt dat ook deze fariseeën niet in staat waren om eerlijk en accuraat deze Psalm 110 te plaatsen in hun messiaanse verwachting, namelijk de komst van de Messias die zijn koninkrijk op aarde zou openbaren, want kennelijk heeft men uit de psalm begrepen dat die psalm daar niet over gaat, en als men dan niet weet waar hij over gaat, wat doe je dan? Gewoon niet meer lezen, negeren. Maakt je geen onderdeel uit van de kerkelijke leer, zou ik maar zeggen. Nou, in dit geval de Joodse leer. En zo is het gegaan, blijkbaar. Maar waarom gaat het dat de Heer Jezus hem deze schriftplaats in herinnering roept? Het is trouwens opmerkelijk om te zien dat de Heer bij verschillende gelegenheden inderdaad verschillende oud-testamentische schriftplaatsen oproept en daar vragen over stelt aan zijn tijdgenoten, om de eenvoudige reden dat men die schriftplaatsen niet kent. Omdat ze niet passen. Ik heb ze ooit nagezocht en ze blijken allemaal te gaan over onze dagen. Men kon ze niet eens kennen, eigenlijk dus. Ze waren bedekt. Ze spreken over het werk Gods sinds het lijden van Christus en in afwachting van de openbaring van zijn heerlijkheid. En dat was met Psalm 110 ook het geval. En de vraagstelling is niet alleen maar een vraagstelling naar wie is de Messias, zoals een theoretische vraag, alsof het een quiz voor de eeuw is of zoiets. Hè. Het is maar niet een theoretische vraag, want het heeft consequenties. Het feit dat de Messias wordt aangekondigd als de Zoon van God, veronderstelt dat hij in de eerste plaats een koninkrijk zou hebben in de hemel. Dat daaruit voortvloeit, vervolgens een koninkrijk op aarde, dat is een duidelijke zaak, maar primair in de hemel. En dan gaan we weer, passen we dat verhaal dus weer toe in verband met handelingen 2. Dan krijgen we weer de Messias zou opstaan, zou gezet worden de rechterhand Gods in afwachting dat zijn koninkrijk op aarde zou geopenbaard worden. De vraag is waarom wordt zijn koninkrijk op aarde niet openbaar? Het antwoord is omdat Israël, in ieder geval omdat het Joodse volk niet tot geloof komt. Dus daarom komt het op aarde niet, want het zou bij Juda op deze wijze moeten beginnen. Maar u en ik begrijpen toch dat er niks in de weg staat dat hij in de hemel zijn koninkrijk zou beginnen en daar een troon zou hebben, die bovendien veel belangrijker is. Want wat hebben we aan een koninkrijk van de Messias op aarde als hij niet tegelijkertijd een troon zou hebben in de hemel zelf? Kortom, waar het om gaat is dat je meteen zo de conclusie kon trekken dat de Messias sinds zijn verschijning, namelijk sinds zijn opstanding, een troon en daarmee een koninkrijk zou hebben in de hemel. En dat in de toekomst, later, wanneer het Joodse volk tot geloof komt, datzelfde koninkrijk ook zou worden uitgebreid naar datzelfde Joodse volk. En daarna via het Joodse volk ook naar de overige volken. Dat is de gang van zaken. Je leest het gewoon eigenlijk zo in het Oude Testament. Maar men staat er niet bij stil, mede omdat men er geen belang bij had. En toch staat het hier. Dat is waarom de Heer Jezus dit aanhaalt. Hoe zit dat met de Messias? Wie de zoon is hij? Want het feit alleen dat hij de zoon van God is, en op grond daarvan primair zou zitten op zijn troon in de hemel, dat feit heeft een rechtstreekse uitwerking in Gods werk in onze dagen. Want als dan inderdaad dat Joodse volk niet tot geloof komt, maar anderen uit de volkeren, inclusief het Joodse, wel, dan ligt het toch voor de hand dat als het koninkrijk niet op aarde tot die gelovigen kan komen, omdat het Joodse volk ongelovig is, dat hij dan zegt, nou laat die gelovigen dan maar naar mij komen, want hier heb ik mijn koninkrijk, hier in de hemel. En dan zegt u, dat is ver gezocht, dan zeg ik, ja, dat is waar, maar ik wist al dat het zo was hier. Wat staat gewoon in Efeze 1 en 2? Onder andere. om van Hebreeën maar te zwijgen, want daar staat het veel, veel uitgebreider. Maar dan staat, heeft ons opgewekt, met Christus opgewekt. En heeft ons met Christus gezet, let op het werkwoord, heeft ons met Christus gezet. Dat is dezelfde werkwoord, zit aan mijn rechterhand. Heeft ons met Christus gezet in de hemel. En waar zit Christus in de hemel? Wat is dat voor een zitten? Wat is dat voor een zetel, moet je dan natuurlijk zeggen. De troon. Wat is de positie van de gemeente dan? Precies hetzelfde. Precies dezelfde positie. Die plaats hebben wij ontvangen. Niet opdat wij onze vijanden aan ons zouden kunnen onderwerpen, maar wel opdat wij zouden kunnen standhouden tegen de vijand. Maar dat is inmiddels Efeze 6. Maar dat is verhaal. Het is een heel logisch verhaal. En ik zie er niet in wat voor ingewikkeld aan is. Als het koninkrijk dan niet op aarde kan komen, omdat het zou moeten komen via het Joodse volk. Wel nu, dan komen de gelovigen inderdaad maar naar het koninkrijk. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Wij wachten niet de komst van het koninkrijk. Wij gaan naar het koninkrijk. Wij zijn in het koninkrijk gezet. Niet het aardse, maar de discussie ontstaat doordat wij op een of andere wijze denken dat koninkrijk een term is die alleen op de aarde van toepassing zou kunnen zijn en niet op de hemel. En dus zeggen we, de gemeente is niet het koninkrijk. En dan zeggen we, ja, dat is zo, het is niet het koninkrijk. Maar dan hebben we wel met elkaar tegelijkertijd afgesproken dat we onder koninkrijk verstaan. Het koninkrijk op aarde, wat bij Israël, bij het Joodse volk zou zitten. Maar in die beperkte betekenis wordt het in de Bijbel niet gebruikt. En daar gaat het maar om. De gemeente is wel het koninkrijk. Wat heet is de regering van het koninkrijk. Nou ja, het zal de regering van het koninkrijk zijn. In de toekomst, die regering wordt nu geformeerd om zo te zeggen, die gemeente, die Ecclesia, die volksvergadering, volksvertegenwoordiging, of goed bij gelegenheid genoemd mag worden, want zo kun je het allemaal noemen, die wordt nu verzameld. En wie zijn waarachtig is dat het koninkrijk? Alleen niet op aarde. Ja, dat is het enige verschil. Maar goed, wij hebben het daar nog over. Deze uitspraken in Matteüs 22 van de Heer Jezus worden overigens herhaald in Markus 12. Eigenlijk zou ik het u systematisch weer voor moeten houden, maar er staat gewoon hetzelfde. Dezelfde vraag ook, met dezelfde toelichting. Wie zoon is de Messias? Markus 12, vers 35. En dan vers 36, want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Totdat, en staat er weer bij, het heeft met de vraag letterlijk niks van doen, maar staat erbij, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. En de vraag blijft, hoe is hij dan zijn zoon? En de menigte des scharen hoorde hem gaan, dus u wist uiteraard niet het antwoord. En de Heer heeft het ook niet gegeven, kennelijk. Hetzelfde vinden we daarna nog een keer in Lucas 20, vanaf vers 41, zodat het in die drie evangelieën, alle drie, uitgebreid vermeld staat, waaruit je maar precies hoe belangrijk het is. Want waarmee gedreigd wordt eigenlijk, is deze gedachte, dat als dit Joodse volk ongelovig blijft, zou inderdaad dat koninkrijk verborgen blijven in de hemel zelf. Want daar zal het hoe dan ook opgericht worden. Daar zou de Messias op een troon zitten. En daar kan hij het inderdaad lang uithouden. Hij heeft geen haast. En inderdaad, het bleek 2000 jaar te duren. Nee, niet in 1993, toch? 2000 dit keer. Alvorens zijn heerlijkheid zal verschijnen, althans aan het Joodse volk. Drie keer dus wordt het uitgebreid vermeld. Daarna kom ik met u terecht in Markus 16. Prachtige uitspraak in vers 19. Eén laatste vers van Markus. Daar staat Markus 16, vers 19. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had. Je mag aan hem dat hij uitgesproken was ook. Dat klopt, want de geest zou de rest doen. Hè? Maar er staat, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand God. Maar nu begrijpen wij toch dat die uitspraak, is gezeten aan de rechterhand God, rechtstreeks ontleend is aan Psalm 110. Met andere woorden, geen koninkrijk openbaar. Nee, wat men zou doen, is prediken. Dat staat in de voorgaande verse. Men zou het evangelie prediken aan alle creaturen, enzovoorts. Natuurlijk. En wie geloofd hebben zal zalig worden. Staat niet eens het koninkrijk binnengaan in vers 16. Die zal zalig worden. Dat betekent nog altijd gewoon. Die zal wedergeboren worden. Die zal eeuwig leven ontvangen. Zal de Heilige Geest ontvangen. Enzovoorts. Maar het koninkrijk komt hier niet. Wordt ook verder niet over gesproken. Wat gezegd wordt is dat de Heer is opgenomen in de hemel. En is gezeten aan de rechterhand Gods. En dus op grond van Psalm 110. En daarna staat er: en zij uitgegaan zijnde predikten overal. En de Heer werkte mede en bevestigde het woord tegen die daarop volgden. Dat wil zeggen, de Heer ging op de troon zitten in de hemel. En vervolgens ging men het evangelie prediken. En dan zegt iemand, ja, dat was gericht aan het Joodse volk. En dat moest tot geloof komen. Dat is niet gebeurd. Toen is het naar de heidenen gegaan. Dan zeg ik onzin. Dat is niet waar. Waar staat dat dan? Ik kan het niet eens meer bewerken. Dat is niet waar. Er staat gewoon ze prediken. Wij doen het vandaag nog. En we prediken nog het evangelie aan de Joden. Nee, sommigen niet. Sommigen verbieden het ook. Maar ik ken zelfs christenen die zelf door het evangelie zijn zalig geworden. Die verbieden ons zelfs het evangelie te prediken aan Momo Medana. Want die hebben al een geloof. Nou ja, ik bedoel, er zijn geen argumenten. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En dan zegt iemand, ja, maar eerst de Jood en daarna toch pas de Griek. Dan zeg ik, dat staat er ook niet. Want eerst de Jood betekent dat hij in rangorde eigenlijk het eerst aan de beurt komt. En ik heb er een goede verklaring voor. Dat is niet omdat dat tijdrekenkundig het eerst zou moeten gebeuren. Hoewel ik daar niks tegen heb, tegen zo'n verklaring hoor. Maar ik denk dat zij het hardste nodig hadden. Want in tegenstelling tot de heidenen leefden de Joden onder de vloek van de wet. En als je leeft onder de vloek van de wet, heb je het evangelie harder nodig dan als je die vloek van de wet niet hebt. Dan moet, als je onder de wet leeft, moet je ook nog van de wet verlost worden. Nee, van de zonde, van de dood, van je oude natuur, maar ook van de wet. En heidenen die de wet niet hebben, niet. Met andere woorden, als er al mensen zijn die behoefte hebben aan het evangelie, hoewel ze het zelf niet weten, dan zijn het de Joden. Toch? Er is niks mee mis. Bovendien, in dezelfde Romeinenbrief, waar staat eerst de Jood en ook de Griek? In hoofdstuk 1, daar staat in bijna alle volgende hoofdstukken, in ieder geval in de eerste volgende hoofdstukken steeds, er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd, een dervende heerlijkheid Gods, en worden om niet, gratis dus, uit genade, worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus. Hoezo eerst de Jood? Petrus zei, u komt de belofte toe, zei tot zijn publiek, natuurlijk. Natuurlijk zei dan, u komt de belofte toe. Maar hij zegt er meteen bij, en alle die verre zijn. Het lag niet voor de hand, maar hij zei het wel. Want het was voor iedereen, dat is waar het om ging. Wie maar wil. Alleen, de openbaring van het koninkrijk is afhankelijk van de bekering van het Joodse volk als zodanig. Dat wil zeggen, de bekering van het Joodse volk als volk. En voor alle duidelijkheid, dat betekent zoveel als dat officieel de Joodse officiële regering de naam des Heren zal aanroepen. Dat is de bekering van het Joodse volk. Laten we zeggen dat de Sanhedrin dat zou moeten doen. Of moeten we zeggen het opperrabbinaat? Dat is weer wat anders dan wij goedkeuren. Maar dat even terzijde. Maar dat is wat zou moeten gebeuren. En voor de rest geldt, ieder die gelooft zal zalig worden. Zelfde Joël zei, al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. En Paulus zegt ervan in Romeinen 10, er staat al wie, dus het is Joden en heidenen, geen enkel verschil. Al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En dat is niet met ingang van de bediening van Paulus, want deze uitspraak staat in Joël. Al wie de naam des Heren zal aanroepen. En als Naaman de Syrië de naam des Heren aanroept, wordt hij zalig voor zover het onder het oude verbond aan kon zal. Ik maar zeggen, maar God rekent hem rechtvaardig en dat is altijd zo gebleven. Alleen sinds de opstanding van Christus wordt men niet alleen rechtvaardig gerekend, men ontvangt ook nieuw leven. En men krijgt deel aan het leven en daarmee aan de kracht en dus aan de heerschappij, of hoe je het maar noemt, van Christus. En dat is wat hier ook staat. En dan staat hier, hij is opgestaan uit de dood, hij heeft tot zijn discipel gesproken, heeft hen gezegd wat ze zouden doen, hij is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Dus er is niks mee mis, klopt precies, was in het Oude Testament aangekondigd dat het zo zou moeten gaan. En wat deden zij toen? Nou natuurlijk, uitgaan het evangelie prediken, we zijn er tot vandaag mee bezig. Er is niks mee mis. Aan wie? Aan Jood en Heiden. Van Heiden en Jood, wie er maar horen wil, denk ik altijd. En eventueel waar de Heer mij dan misschien privé dan ook zendt. Maar meer is het niet. Het is voor allemaal. zijn uitgegaan, zijn de predikten overal. Leuk, ik had het niet eens gezien. Uitgegaan zijn de predikten overal. Als je nou uitgaat uit Jeruzalem, waar kom je dan terecht? Als je uitgaat uit Jeruzalem, Judea, waar kom je dan terecht? Bij heidenen. Hoezo de Joden eerst? Hoezo eerst in de dagen van Petrus en in de handelingen eerst de Joden alleen en niet de heidenen? Zij uitgegaan zijn de predikten overal. En ze volgen het voorbeeld van de Heer Jezus, want die deed precies hetzelfde. Tel maar eens nou hoe vaak je in het buitenland geweest is. Voor zover de Bijbel het gewoon zegt. Toch? Doe er niet de minste moeite mee. Ze zeggen, ja, het is eigenlijk eerst voor Israël, want daar zou het moeten beginnen. Maar heidenen worden gezegend met precies dezelfde zegeningen. Geen enkel probleem. Overal staat er. En de Heere werkte mede, zodat de discipelen zelf hun boekje kennelijk niet te buiten gingen. Zij gingen uit en predikten overal. En de Heer werkte mede met die prediking. Dus de Heer stemde daarmee in. Er is niks mee mis. En hij bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden enzovoorts. Nou, daarna komen wij inderdaad terecht in Handelingen 2, waar de apostel deze uitspraak uit Psalm 110 aanhaalt. En zegt, nou wat er gebeurd is, dit, gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand in overeenstemming met Psalm 110. Er is niks mee mis. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En hij haalt hetzelfde schriftgedeelte aan. De een die ik nou meteen wil noemen, omdat ik hem niet zal vergeten, is die van Handelingen 3. Maar daar herken je hem niet zo makkelijk. Daar staat hij ook. Handelingen 3 namelijk. Waar de apostel ook net een toespraak gehouden heeft over de Heer Jezus die gekruist was, maar die door God was opgewekt. En dan in vers 19 van Handelingen 3. Betert u dan en bekeert u, net als in 2 vers, wat was het? Vers 38. Betert u dan en bekeert u, dat is de tweede toespraak van Petrus die we hebben. Eindigt net zo, hetzelfde thema, hetzelfde einde. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En ik corrigeer u, maar de meesten van u zullen hem al gecorrigeerd hebben. Opdat u zon, beter u bekeert u niet, opdat het koninkrijk zal openbaar worden, maar opdat die zonden mogen uitgewist worden. Daar gaat het om. En de koninkrijk is een kwestie van tijd. En dan staat er, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Daar heb ik dus nagevraagd, ik meen in Jesaja, en daar krijg je als antwoord tijden der verkoeling zijn tijden van verkwikking, tijden van herleving, want dat is het eigenlijk. Het is gewoon een aanduiding van het nieuwe verbond. Tijden van verkoeling. Opdat de hitte van de toren gaat lukken. Opdat de hitte van de toren gaat verleven zou worden. Met de toren gaat van hier op aarde lopen. Die antwoord is natuurlijk, ja, wij zijn erachter. Over alle die de waarheid en ongerechtigheid en onderhouden. En, maar verkoeling, en dus verlossing van die toren. Niet zozeer van de toekomende, ook van de toren van vandaag. Zou er zijn voor ieder die zich bekeert. En dat staat hier ook. Omdat tijden de verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal, wat dat staat er. En hij zenden zal Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Dan zeggen we, ja, dan zeg ik toch. Als men zich bekeert zal de Heer Jezus komen weer. Gaat er dan toch? Dan zeg ik, ja, dat is zo. Nou, dat geloof ik ook hoor. Dat geloof ik ook. Als het Joodse volk tot geloof komt, zal de Heer Jezus gezonden worden. Inderdaad, dan zal hij zijn koninkrijk openbaar. Hoezo dacht Petrus dat? Dat denk ik ook. Bijna 2000 jaar later. Paulus ook gewoon zo. Het is er niks mee mis. Het is nog steeds zo. Ja, dat wij weten dat het vandaag niet gebeurt en gisteren niet, zal ik maar zeggen. Dat verandert aan die waarheid niks. Dat als het Joodse volk tot geloof komt, dan zal de Messias verschijnen. Dat we weten dat er niet tot geloof zal komen, is een ander verhaal. Maar het verandert aan de prediking niks. Als het Joodse volk tot geloof komt, zal de Messias verschijnen. En als het Joodse volk wil bekeren, moet je aan Joden het evangelie prediken. Zo zit het nou eenmaal. Is niet anders. Dus, en er staat er ook bij over die Jezus Christus die al gezonden zou worden. Er staat vers 21, welke de hemel moet ontvangen. Dat betekent dus de hemel moet hem ontvangen. Welke de hemel moet ontvangen, tot. Dat is precies hetzelfde als zit aan mijn rechterhand tot dat. totdat ik uw vijand herstel op de voetbank uw voeten. En hier staat, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden, dat wordt meevoud, dus ook maar niet een dag, tot de tijden der wederoprichting aller dingen, meervoud ook, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten, van alle eeuw enzovoorts. En wat zegt Petrus dus, dat de Heer Jezus in de hemel is, en daar een positie inneemt, en van daaruit vergeving van zonde geeft, van daaruit eeuwig leven geeft, van daaruit verkoeling geeft dus ook, van de Heer te getonen enzovoorts, in afwachting van de bekering van het Joodse volk als zodanig, en dus in afwachting van de openbaring van het Koninkrijk in de toekomst. Praat hij dan over gemeentelijke waarheid of niet? Dus dat is niet waar omtrent het koninkrijk zozeer. Het gaat over juist de tijd in afwachting van de openbaring van het koninkrijk. Want in de toekomst komt het koninkrijk, maar in het heden zou men zich door niets laten beletten om tot geloof te komen in het woord Gods en in het evangelie. Dat is maar waar het om gaat. Dat wacht niet op een datum, wacht niet op de openbaring van het koninkrijk. Want heden, zegt de Bijbel, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Door de goede herder, de overigens van de informatie, de koning die zich verbergt. Maar het stond in Hebreeën, maar aangehaald uit de Oude Testament natuurlijk weer. Heden zo gij zijn stem hoort, wat zegt de schrijver van de Hebreeën, die het maar is? Hij zegt, het is altijd heden. En als je het woord God hoort, heb je de verantwoordelijkheid om op dat moment tot geloof te komen. En geen smoesjes bedenken van, ja, maar het is nou de tijd nog niet. Of het koninkrijk komt pas in de toekomst. Of moet eerst nog dit gebeuren. Of er zijn profetieën die nog niet in vervulling gegaan zijn. Laat staan, ik moet eerst mijn vader nog begraven. Want zulke smoesjes worden er ook bij bedacht. Enzovoorts. Nee, heden niet die gij zijn stem hoort. En als we dan zeggen, ja, maar heden is het koninkrijk nog niet openbaar. Zeg, nou, wat maakt dat uit? De Heer zorgt voor ons. Wij herkennen de koning. En of het openbaar is of niet, is ons een vleeswaardig, zou ik maar zeggen. En ik bedoel, dat maakt toch niet uit? Wij herkennen hem. En laten we blij weten dat het koninkrijk nog niet openbaar geworden is. Want dat betekent dat waar wij nu tot geloof komen, horen wij vanzelfsprekender automatisch. Per definitie, tot de eerstelingen van het koninkrijk en het verzekert ons van een schitterende plaats straks in heerlijkheid. Hadden we nooit gedacht, had van ons niet gehoeven, maar als het dan toch gratis ter beschikking gesteld wordt en het in overeenstemming is bovendien met de uitgedrukte wil Gods, waarom zouden wij ons eraan onttrekken? We waren het toch hebben, dus waar Petrus het over heeft. Die zegt, ik moet eerst weten wanneer het koninkrijk komt, want tegen die tijd ga ik wel eens prediken. Want anders krijg ik dat gedoe van dat mensen tot geloof gekomen zijn en die sterven allemaal. En dan is het koninkrijk er nog niet. Dat was het verhaal uit 2 Petrus. Nee, niet Petrus' verhaal, dat was het verhaal van Spotters. Die zeiden, nou ja, er verandert niks en de gelovigen zijn ontslagen enzovoorts. En het koninkrijk komt toch niet. Dan zegt Petrus, ja, maar ik heb er niet gezegd wanneer. Bovendien 1000 jaar is als 1 dag en 1 dag is als 1000 jaar. Want ik kan die spotters natuurlijk ook niet meteen vertellen wanneer het dan wel komt. En dat doet ook weinig ter zake. Wat ter zake doet, is dat men heden de stem des Heeren zou horen en geloven. Dat is wat Petrus predikt. En Petrus predikt dat de Heer Jezus in de hemel is. En wij kunnen dus inderdaad tot hem naderen, zijn naam aanroepen, ons tot hem bekeren, leven uit zijn hand, van hem zaligheid, eeuwig leven ontvangen. En zelfs voordat het koninkrijk openbaar wordt, nou, dat is gemeentelijke waarheid. Nee, hij vertelt er niet bij dat het dan automatisch een gemeente is van eerstelingen. Hij vertelt er ook niet bij dat die gemeente een plaats heeft in de hemel en dat soort dingen. Dat staat er expliciet allemaal niet bij. Maar daarom is het wel gemeentelijke waarheid. Waarheid die toegepast wordt op de gelovigen van vandaag. Waarheden waaruit wij inderdaad zouden leven. Daar moet ik het vanavond helaas weer bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Ja, tot mijn spijt. Maar wij hebben nog een week voor ons. Daar troost ik me nu nog mee.